Dus ik heb nu eigenlijk mijn bibliotheek en werk voor me heel erg kunnen vergroten.
Tijdens de training merkte ik echt dat de 5 stappen om een workshop aan te pakken een mooie kapstok was.
En dat je dan ook in een veilige setting bent, dat je dan ook die feedback kan krijgen van elkaar. Dus dat niet al het zweet op jouw rug staat.
Welkom bij de Facilitator podcast. Vandaag hebben we een unieke aflevering, namelijk ik heb hier 6 lieve deelnemers aan de Facilitator training die ze net hebben afgerond voor mijn neus zitten. En we hebben hier Klaas, we hebben Suzanne, we hebben Astrid, Emiel, Else en Marieke. En ja, vers van de pers gaan we praten over wat die training heeft gedaan, wat we hebben gedaan, kort en krachtig. Dus een soort van groepsinterview wordt het. En ik ben heel erg benieuwd welke inzichten er zijn geweest, wat jullie hebben gedaan. Gewoon een koffietafelgesprek, we hebben hier een frisje en een biertje op tafel. Dus het wordt vast heel gezellig. En ik heb hier de microfoon in mijn hand. Emiel, wat fijn dat je de microfoon pakt.
Ja, tuurlijk.
Ja, heel goed. Je hebt met de training meegedaan. Wat is jouw rol trouwens? Wat is jouw functie?
Ik ben klantreisexpert bij de KVK, okay. Bij de Kamer van Koophandel. En daarmee ben ik veel marktonderzoek aan het doen, ondernemersonderzoeken, om dat te vertalen tot relevante dienstverlening.
Oké. Okay.
En in dit vak gebruik ik ook heel veel brainstorm sessies, online en fysiek. Dus ja. Ik was heel erg benieuwd naar werkvormen. Dus wanneer pas je een bepaalde werkvorm toe? Wanneer is die het meest relevant? Waar let je dan op? Dus ik heb nu eigenlijk mijn bibliotheek en werkvormen heel erg kunnen vergroten. Dus ik kan kiezen uit verschillende werkvormen voor verschillende settings. Top. Dus ik let op de ruimte, de deelnemers, het doel van de sessie. En dan kan ik een passende werkvorm bedenken.
Top, dus werkvormen zijn natuurlijk belangrijk voor jou als facilitator. Wie herkent dat, jongens? Iedereen, hè? Ja, werkvormen. Flinke rugzak en werkvormen verzameld, enkele tientallen. Wie pakt hem over van Emiel? Astrid misschien, je buurvrouw. Astrid, vertel eens.
Emiel had het over het doel. En iets wat mij daar in ieder geval heel erg bij geholpen heeft, is de managementfuik. Mm-hmm. We gingen echt fysiek op de grond dat uittapen met z'n allen. En bovenaan stond het probleem. Dus waar gaat het eigenlijk over de sessie? En dat je dat eerst heel goed helder moet krijgen. Want anders heeft je hele sessie eigenlijk weinig tot geen nut. Kan je beter niet beginnen.
En de managementhuik, dat gaat echt over... ik ben natuurlijk jullie trainer geweest hier. Dat was erg leuk om te doen trouwens. Van probleem, doel, criteria richting oplossing. Dus je daar goed onderscheid tussen maakt, toch?
Ja, klopt inderdaad. En dat we eigenlijk geneigd zijn met z'n allen om heel snel die oplossingen in te duiken. Maar om toch eerst bovenaan bij het probleem en dat met je management ook te bespreken. Ja. Om dat te achterhalen, maar wat is nu precies het probleem of het probleem achter het probleem? Ja. En daar de juiste vragen voor te stellen.
Oké, dankjewel. Geef maar door wie Suzanne zit naast jou. Suzanne, wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij Triple Balance, een bedrijf dat zich bezighoudt met... organisatie helpen bij talentmanagement.
Ja.
En daarbij doen we heel veel trainingen, coaching. We geven organisaties advies bij bepaalde trajecten. En daarbij hebben we onder andere echt wel vaak de managementfuik die daarvoor nodig is om echt tot het probleem te komen.
Ja.
Van waar komt nou iets vandaan en hoe kunnen we dan aan de slag om een oplossing te bedenken? En tijdens de training merkte ik echt dat de 5 stappen om een workshop aan te pakken een mooie kapstok was om uiteindelijk aan de slag te gaan met bepaalde trajecten.
Ja. Ja, en kun je luisteraar meenemen in welke 5 stappen dat zijn?
Ja, zeker. Het is eerst het verkennen. Dat is dus echt die managementfuik, waarbij je echt gaat kijken naar wat is het probleem, wie zijn erbij betrokken en hoe kunnen we het oplossen.
Mm-hmm.
Vervolgens naar het voorbereiden, dus het praktische gedeelte, naar het draaiboek, de werkvormen die je gaat gebruiken. En je gaat dan ook onderzoeken naar wie zijn de deelnemers en wat is hun perceptie op het vraagstuk.
Maar dan ben je nog niet eens aan het faciliteren, toch?
Nee.
Dus dat komt pas daarna?
Dat komt pas daarna. Dus echt die voorbereiding, dat is echt een heel belangrijke inzicht.
Mm-hmm.
Dat ziet een opdrachtgever niet.
Nee.
Maar is echt cruciaal om te zorgen dat het echt goed gaat tijdens het faciliteren.
Oké. Okay. Ja.
En okay. Vervolgens is dan de volgende stap echt het faciliteren zelf. En daarna ga je die resultaten ook vastleggen. En er vervolg aan geven.
Oké. Okay. Ja, belangrijk stappenplan wat kennelijk veel houvast geeft.
Ja,
dat is
zeker.
Mooi. Dankjewel. Geef de microfoon rustig door aan je buurman, aan Klaas.
Ja, ik ben Design Program Manager bij KVK, Kamer van Koophandel.
Ja.
Het viel mij gewoon op dat jij met een bepaalde rust zelf faciliteert.
Mm-hmm.
Dan gaat het eigenlijk over sfeer. En in de brede zin van het woord gaat het dus niet alleen om hoe je zelf op een rustige manier alles vertelt en je tijd neemt, wat super belangrijk is.
Ja.
Het gaat ook om dat je de ruimte op een bepaalde manier inricht, rekening houdt met lichtinval, je zorgt voor voldoende zuurstof.
Dus de hele setting eigenlijk, voordat je überhaupt aan het proces begint, is belangrijk.
Dus nee, dat is eigenlijk wel heel erg duidelijk misschien, maar het was voor mij toch een eye-opener.
Ja, oké. Okay. Ik heb inderdaad geprobeerd om deze training op een faciliterende manier te geven. Nul PowerPoint. Klopt. Ik heb geen enkele slide gebruikt. Nee.
En dat, dat is ook fijn, want dat is toch wel iets waar veel mensen toch intrappen om te veel slides, te veel bullets te laten zien.
Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, fijn. Nou, Marieke pakt de microfoon over. Hou hem mooi dicht bij je mond. Marieke, vertel, wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben net zoals Klaas, design program manager bij de KVK. Ik vind het wel leuk om even door te pakken op wat Klaas net vertelde. Want wat ik voornamelijk heb geleerd is dat improviseren eigenlijk gewoon heel goed is en juist mag. Mm-hmm. Ik denk dat je dat heel erg goed hebt laten zien, ook doordat je dus geen PowerPoint hebt, doordat niet alles vast omlijnd is. Mm-hmm. En dat je leert echt een groep aan te voelen. Dus je plant ongeveer 60% van je tijd van je sessie plan je vol. Ja. En voor de rest hou je hem open, zodat je kan voelen wat een groep nodig heeft en dat je daarop in kan spelen.
Ja.
En dat vond ik echt een hele waardevolle les die ik heb geleerd deze training.
En waarom is dat op de groep inspelen zo belangrijk?
Je kan nooit van tevoren, je doet natuurlijk heel goed onderzoek van tevoren en je bespreekt alles met je opdrachtgever of intern bespreek je dat. Ligt eraan wat voor facilitator rol je hebt. Maar je weet nooit wat een groep gaat geven of wat een groepsdynamiek gaat geven.
Ja.
En dat weet je pas als het daar is.
Ja, dus je hebt wel een plan. Je zegt je plant op 60% van de tijd. Dan heb je ook flexibiliteit in de tijd. Hè?
Ja.
En vooral in het hier en nu. Improviseren kwam al even te sprake. Is het belangrijk om het juiste te doen op het juiste moment?
Ja. 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 Okay. En dat vond ik een hele... Ook om dat te ervaren, want we hebben het ook echt gedaan.
Ja.
En dat je dan ook in een veilige setting bent, dat je dan ook die feedback kan krijgen van elkaar.
Ja.
Dat helpt dan ook dat je het ook echt kan uitproberen en echt kan voelen hoe dat is.
Oké, okay, mooi. Dankjewel. Fantastisch. Hij gaat naar je buurvrouw Else. Else, wie ben je? Wat doe je?
Ik ben informatieanalist, adviseur binnen de gezondheidszorg.
Mm-hmm.
Ik ben deze training gaan volgen om eigenlijk voor de persoonlijke ontwikkeling. Om mij hier verder op dit gebied te bekwamen, omdat het me heel erg aanspreekt.
Ja.
En mijn takeaway ook wel vanuit deze training is dat er best wel heel veel bij komt kijken. We hebben het net ook gehoord, al die stappen. Maar ook het klaarzetten van alles in de ruimte. Dat, mm-hmm. Daar moet je ook gewoon echt tijd voor nemen. Het is dus allemaal best wel druk. En daarom is het ook belangrijk dat je zeg maar tijdens de workshop zelf ook kijkt van, ja, wat doe jij? Wat kunnen de deelnemers eventueel doen?
Mm-hmm.
Dus dat niet al het zweet op jouw rug staat, maar dat je dat dus wat meer verdeelt.
Dat is een mooie uitdrukking.
Ja, ja. Ja, die heb jij vaak genoemd, Jeroen.
Wat een verrassing.
En die zitten allemaal tussen ons oren, denk ik. Ja, zweet op de juiste rug.
Eigenlijk een soort van lui faciliteren, klopt dat?
Ja, eigenlijk hoe kan je zo'n lui mogelijke facilitator...
Misschien moeten we zo de training noemen, de lui facilitator.
Ja, precies. Ja. Dus, maar dat is ook eens een manier om de deelnemers eigenlijk ook meer te activeren. Om ook meer te betrekken. En dat ze ook eigenlijk meer eigenaar worden ook van de dag zelf of van de sessie, de workshop.
Ja.
En zo dat maakt ook dat jij als facilitator wat meer ruimte hebt om ook het groepsproces in de gaten te houden en daarop in te kunnen spelen.
Ja, dus het gaat om eigenaarschap bij de groep, ruimte creëren voor jezelf, zodat jij, ik herhaal eigenlijk wat je zegt, echt de juiste dingen kunt doen in plaats van dat je de druk hoog houdt bij jezelf. Ik moet presteren, ik moet binnen de tijd, ik moet. Nee, de groep moet en jij faciliteert dat.
Ja, en dat je ook dingen in de gaten kunt houden van, doen mensen mee, doen mensen niet mee, wat speelt er? Ja. Dan kan je ook daarop inspelen.
Ja.
Wat ook van essentieel belang is.
Ja, oké, dus ruimte creëren voor de luie facilitator. Ik zie dat Suzanne wat wil zeggen. Want voor de rest was iedereen op dit moment al even aan het woord geweest. Hè?
Ja.
Nou, Suzanne, vul maar aan.
Nou, ik vond het wel heel leuk hoe je het benoemt aan het zweet op de juiste rug. Dat is iets wat we veel besproken hebben.
Maar ik merk ook wel daardoor dat het ook beter beklijft allemaal, ook bij de deelnemer zelf. Mm-hmm. Dus het is iets wat zij doen en waar ze dan echt zelf eigenaarschap over voelen. Ja. Dus niet iets wat jij zegt en opdraagt, wat er vaak gebeurt in een organisatie. Iets moet van het management. Mijn medewerkers krijgen echt intrinsieke motivatie om er uiteindelijk ook echt een vervolg aan te geven.
Ja. Ja. Misschien is dat wel de enige manier van veranderen. Dat de mensen het echt zelf voelen en zelf ervaren, dit is wel belangrijk om te doen. Ja. In plaats van het mot van de baas.
Ja,
toch?
Zeker. Ja. Zeker.
Of het mot van de verschriteter.
Ja.
Ja. Oké, okay, mooi. Dankjewel. Ja, het opstarten. Jullie hebben vanmiddag geoefend met het faciliteren zelf van werkvormen. Wat is er zo belangrijk bij het opstarten van een werkvorm als je een groep aan het werk wilt zetten? Astrid?
Nou, ik kwam vooral naar voren dat we niet te veel een monoloog moeten houden, maar mm-hmm. dat je eigenlijk best het kan starten met een vraag. Open ja. vraag om iedereen bij te betrekken.
Ja.
Waarbij om het even wie een het woord kan eigenlijk kan nemen.
Ja.
En dan ben je vertrokken. Okay. Ik heb al zelf snel de neiging om meteen al informatie over de deelnemers heen te storten. En ja. dan gaan we even goed van start.
Ja.
Maar dan merk je dat de energie wegzakt, dat mensen al verloren zijn in de bak informatie die je net gegeven.
Ja, ja.
Maar als je kort en krachtig staat met een vraag en daarna een bepaalde werkvorm manier toepast ja. om daarop in te gaan, dat werkt het beste.
Ja. En wat voor soort vraag zou je dan kunnen stellen? Heb je misschien een voorbeeld die even uit je kijkt de andere aan? Wat is dan een... Suzanne, help eventjes. Wat is een mooie vraag die je zou kunnen stellen bij het begin van een werkvorm? Hier komt er eentje. Er wordt gebladerd hier in het werkboekje. Oh ja, er is er eentje. Hier komt er een.
Ja. Daar hadden we twee die echt wel heel duidelijk naar voren kwamen.
Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen vragen, hè, als je een bepaald probleem aan de kaak wil stellen, herkent men zich daarin?
Ja. De herkenning, die boor je aan, die spreek je aan eigenlijk bij de deelnemers.
Ja.
Ja.
Ja. En je probeert aan te sluiten bij hun belevingswereld.
Ja. Mooi. En Suzanne, kun je verder aanvullen?
Nou, misschien een mooie die heb ik bij aanhaakt. Je start met een vraag,
ja.
maar tussendoor, tijdens een proces, ben je ook bezig met weer dingen uit de groep halen. In plaats van zelf zeggen, oh, je ziet iets gebeuren, dat kan je teruggeven. Soms heel mooi als er dingen gebeuren of als er dingen juist niet helemaal goed gaan. Maar vaak is het ook leuk om even aan de groep te vragen van, nou, wat zien we hier gebeuren tijdens een werkvorm?
Ja.
Zodat je echt kan zien hoe de groep reageert en het echt uit de groep zelf haalt.
Ja.
En daar een dialoog uit vormt, in plaats van dat je als facilitator, dus weer, zoals ik net al zei, iets opdraagt.
Ja, ja. Ja, dat werkt dan nooit. Dus zeker bij volwassen mensen niet. Als ik me aangesproken voel door iemand, bijvoorbeeld op straat, als ik in het verkeer iets verkeerd doe, ja, ik wil me niet aangesproken voelen. Ik wil ook zeker geen opdrachten krijgen, mits ik persoonlijk gemotiveerd ben.
Ja.
Oké, dankjewel. Hey, we hebben het ook gehad over omgaan met lastige situaties. De drie O's. Welke zijn dat? Wie weet ze nog? Marieke?
Onderkennen, onderzoeken en ombuigen.
Oké, en wat is daarin belangrijk?
Meestal proef je dat er iets is. Hè? Ja. Dus dan je merkt dat de situatie niet lekker loopt. En dan ga je dat eigenlijk onderkennen. Dus je gaat de groep, je gaat dat terugspiegelen naar de groep van hey, dat je het bespreekbaar maakt.
Ja.
Je kan dan ook een andere positie innemen, want je gaat eigenlijk uit het...
Andere fysieke positie.
Een andere fysieke positie, want je wil een ander gesprek gaan voeren eigenlijk. Ja. En je wil eigenlijk vragen van, hey, ik merk dat hier dit gebeurt.
Mm-hmm.
Hè? En dan kijken wat de groep daarop reageert.
Dus je deelt meteen met de groep jouw gedachten, de observatie bijvoorbeeld. Ja. De helft van de groep is inactief en de andere groep is actief. Dat maak je meteen kenbaar dat jij dat ziet.
Ja,
ja.
Ja. Okay. En dan is het eigenlijk dat teruggeven aan de groep. En dan de groep gaat daar op reageren. Mm-hmm. En dan ga je vanuit daaruit kan je een gesprek gaan starten.
In plaats van dat jij gaat lopen interveneren.
Inderdaad.
Ja, ik ben Marieke, de facilitator. Ik zal even vertellen hoe het vanaf nu moet, want het gaat niet goed.
Nee, inderdaad. Dus dan kom je eigenlijk in die onderzoeksfase van waarom gebeurt dit?
Ja.
En dan meestal... gaat de groep het dan ombuigen.
Mm-hmm. Dus dat doen ze dan zelf.
Ja, meestal merk je, dat hebben we vandaag denk ik ook wel een paar keer ondervonden, dat de groep het dan meestal wel kan oppikken. En dan dat ze het naar elkaar terug kunnen kaatsen. Mm-hmm. Of dat ze zelf oplossingen verzinnen. Of elkaar weer erbij gaan betrekken. En dat het zich van zichzelf eigenlijk dan weer ombuigt, de laatste O.
Ja. Dus die ombuigen, dat doe je niet zelf eigenlijk. Dat is wat je eigenlijk...
Nee, het liefste niet. Nee.
Lekker uitblijven.
Ja.
Ja.
Weer de zweet op de andere rug praten.
Ja. Natuurlijk, er zit eigenlijk ik wil anders zeggen. Natuurlijk zit er een fase voor, namelijk het voorbereiden, het voorkomen. Hoe kun je lastige situaties voorkomen? Want zodra je in een sessie bent, in een workshop bent, je bent lekker actief bezig. Je wilt eigenlijk gewoon geen gedoe, geen gedonder, geen gesodemieter. Je wilt lekker door. Emiel, je hebt de microfoon in je hand. Hoe kun je gedoe in de sessies voorkomen?
Ja, je wil natuurlijk eigenlijk op voorhand al in gesprek gaan met de deelnemers.
Mm-hmm.
En ook al met je opdrachtgever, zodat je precies weet wat er speelt en wat er gaande is.
Ja.
En daar kun je dan natuurlijk in je voorbereiding al op acteren. Door de juiste gesprekken te voeren en de juiste sessie dan ook klaar te zetten voor die mensen.
Ja, heel goed. Ja. En dus in de voorbereiding kun je ontzettend veel doen in contact met de deelnemers, met de opdrachtgever. Dat is van belang.
Ja, dan weet je vaak ook misschien wel een onderliggende dynamiek of wat daar precies speelt.
Mm-hmm.
Die kun je dan al vroegtijdig uit de lucht halen.
Ja.
Dat is natuurlijk beter dan dat je in de sessie pas erachter komt dat er eigenlijk veel andere dingen spelen die je nog niet hebt geïdentificeerd.
Dan ben je eigenlijk te laat, zou je kunnen zeggen.
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Oké, ja, mooi. Ik zie Else inderdaad knikken. De duim gaat omhoog, uitstekend. Ja, misschien een leuke afsluitende vraag aan jullie allemaal. Wat karakteriseert een goede facilitator? Wat noemen ze even één eigenschap die een goede facilitator heeft?
Voor mij is dat toch wel uitbesteden.
Uitbesteden.
Dus, dan komen we toch weer terug op het zweet op de juiste rug. Maar dat je de taken uitbesteedt aan de mensen zelf. Dus dat je zelf eigenlijk zo min mogelijk doet. Echt een luie facilitator bent.
Een luie facilitator. Oké, dank je. Geef hem door aan wie hem wil. Marieke, wat karakteriseert een goede facilitator?
Nou ja, misschien daar ook wel leuk op inhaken. De juiste energie. Je kan een luie facilitator zijn, maar je kan ook heel veel energie. Dan breng je ook heel veel energie met je mee. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is.
Dan zou je kunnen zeggen, door lui te zijn op bepaalde vlakken, kun je juist energie geven daar waar het nodig is.
Ja, inderdaad. Mooi. Dat is wat ik ermee bedoeld zeg.
Dankjewel. Ik zie dat Else ook de microfoon wil. Else, wat karakteriseert een goede facilitator?
Nou, ik denk dat het ook belangrijk is dat je een veilige omgeving creëert. Dus waar mensen ook actief deel kunnen nemen en ook alles kunnen delen wat zij kunnen delen.
Oké, veilige omgeving. Dankjewel. En Astrid wil de microfoon heel graag.
Nou, ik zit ook aan denken aan echt die voelspriet hebben waar we het over hadden. Je werkt met een groep mensen, vaak met heel veel andere mensen, elke sessie weer opnieuw.
Ja.
Dat je voelspriet uitstaat van, hey, hoe is de sfeer nu in de groep? Wat hebben we nu nodig? Moeten we nu een energizer doen? Moeten we nu iets anders gaan doen? Is iedereen betrokken?
Ja.
Zorg ik ervoor dat iedereen betrokken blijft?
Ja.
Dat je daar echt oog voor hebt en dat ontwikkelt.
Ja, ik vind ook een facilitator die zou echt wel veel moeten durven. Veel proberen, veel oefenen.
Ja.
En ook in de groep inhaken op wat er gebeurt. Dus echt een beetje met de flow gaan en kijken naar hoe kan ik op bepaalde dingen inhaken en hoe kan ik durven. Dus gewoon veel blijven oefenen, veel dingen proberen.
Vlieguren maken. Ja.
Om uiteindelijk ook te zorgen dat het in de groep allemaal goed zal gaan.
Uitstekend. Dankjewel. Oké, tenslotte Klaas, wat kenmerkt voor jou een goede facilitator?
Iemand die rust uitstraalt, ook rust naar de groep brengt. Ook de pauzes probeert te nemen en durft te nemen ook, want het is ook wel spannend om stil te staan.
Ja.
Stil te zijn.
Ja.
Oog voor sfeer hebben en dat eigenlijk.
Oké, dankjewel. Dus een goede facilitator is een beetje lui, houdt voldoende energie over, heeft vol sprieten, is vooral zichzelf en heeft een hoop werkvormen in zijn zak. En Else, wat zei je? En veiligheid en zorg voor voldoende veiligheid, zodat de groep zichzelf kan zijn en de juiste dingen voort kan brengen. Dank jullie wel voor dit mooie gesprek. Ik vond het fantastisch om met jullie 3 dagen op te trekken. Ik wens jullie het allerbeste in jullie loopbaan, vooral als facilitator. En mogen dat jullie erg gaan helpen in de organisaties met wie jullie werken. Dank jullie wel.
Bedankt.
En tot zover dit superleuke gesprek. Wil je ook een keertje meedoen met een training in het faciliteren? Dat kan. We doen van alles op dit vakgebied. Algemeen faciliteren. We leiden mensen op tot visueel facilitator zelfs. En het begeleiden van strategische veranderingen in de rol van facilitator is ook bij ons te leren. We doen dat in open training of in company, maatwerk. En alle informatie vind je op facilitatortraining.nl. En wil je deze podcast wekelijks kunnen volgen? Je krijgt automatisch een melding als je even drukt op volgen in je podcast-app. Tot de volgende keer.